Radio 1.
Blijf binnen. Sluit deuren en ramen. En zet uw radio aan.
Probeer om te draaien.
Dit is de nacht. Het domein van het duister.
En aan het einde van de weg neem de veerboot.
De nachtrijder.
Na 300 meter bestemming bereikt.
Wij waren het afgelopen uur in Ieper en Poperingen, waar de grote oorlog in de loopgraven ooit woedde. Inmiddels hebben we Ieper weer verlaten en zijn naar een van die steden gereden die je wel kent van de borden als je over Lille Frankrijk inrijdt. Je weet wel, Courtrai, Tourcoing, Tournai. In Vlaanderen noemen we dat Kortrijk, Tourcoigne en Doornik. En dat wist je misschien niet, maar Doornik is bijna de oudste stad van België. Alleen Tongeren is ouder. Laten we naar Doornik gaan, waar ooit de zetel was van de oude koning Clovis, of Clodoveg, mag je ook zeggen. Naar hem zullen latere Franse koningen Louis of Lodewijk gaan eten. Natuurlijk, we gaan in de kathedraal kijken, maar eerst slaan we linksaf in de Rue Saint-Martin, in plaats van meteen rechtsaf te gaan naar het 2000 jaar oude centrum. Dan kom je namelijk bij het café Aux Amis Réunis, waar alles er nog precies zo uitziet als toen het in 1911 geopend werd. De cementtegelvloer, de lambrisering met ingelegde bloemen en plantenmotieven, de spiegels in geslepen glas, het café-meubilair. Aan de muur staat het jeu de fer opgesteld. Een soort mengvorm van biljarten en kegelen met een keu en koperen schijven dat vroeger erg populair was in het Doornikse en in geen enkele arbeiderskroeg ontbrak. In het café heerst van het openingsuur tot aan de sluitingstijd een erg gemoedelijke sfeer. Ga je mee?
Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Peutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. ACDC. Sherry. Bakske vol met stro. Ik weet niet waarom. Ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.
Je veux l'amour. Je veux l'amour. Waar ik ga, waar ik sta. Voor ik sterf, voor ik verga. Je veux l'amour.
Ik heb een syndicaat. Ik heb een agent. De een werkt per tarief, de ander op percent. Degene die, zoals ik, werken op het sentiment, worden door het leven niet lang verwend.
Ze worden zot, je veux l'amour. In een kamer, op het strand, in de lift, op de tram, op de vloer.
Babbel met de gast die mij een glas aanbiedt. Tot ik genoeg op heb voor een volgende stap. Ik babbel met het meisje dat er tof uitziet. Ik sloof me uit, compliment en een grap.
Maar ik wil geen grap, meneer. Ik wil geen grap. Je veux l'amour. Ik wil geen geld meer van de telefonisten. Ik wil dat ze van me houdt. Pour toujours.
Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed gaat, wat heeft hij dan nog? Paranoia en twijfels en vooral veel dorst.
Je veux l'amour. Je veux l'amour in die hel. Als ik kot in de grond onder het kwel, half dood. Je veux l'amour.
Liefde voor mij en voor mijn hond, die heel de nacht in de auto op me wacht. Ik wil er zelfs voor de premier, al heeft die zijn smoeltje niet mee.
Je veux l'amour. Je veux l'amour. Voor mijn slapeloze vrouw. Van tranen nat. Als ik thuis kom strand zat. Om 4 uur 's ochtends. Je veux l'amour. Voor mijn vrienden. Die ook vanavond weer de weg. Naar mijn optreden niet vinden. Je veux l'amour. Strooide madame die haar pil vergat voor abortus op weg naar Amsterdam. Je veux l'amour. Nu, niet zelfs, niet direct, niet te beet, niet ontra. Maar nu, maintenant, de street, ooit de rotverdomme. Je veux l'amour. En ook geld, geld om cadeautjes te kopen en aan iedereen te geven. Of dat ze zouden van me houden.
De oude markt van Doornik. Het is niet moeilijk om je Kuifje hier voor te stellen met zijn hondje Bobby. Hier op dit vredige marktplein, met de Belfoortoren, de Lakenhal en al die prachtige oude gevels, zou elk moment een nieuw avontuur kunnen beginnen. En het klopt. Hier zijn de Kuifje stripverhalen altijd uitgegeven, bij Kastermans. Het slapende stadje ligt vlak voor de Franse grens. Doornik is zo'n stadje waar je op de heenreis van een vakantie tegen elkaar zegt: hé, het voelt hier al een beetje Frans. En inderdaad, de inwoners van Doornik hebben altijd met hun rug naar het koude noorden toegeleefd. Met Nederlands kom je hier niet ver. Ik sta op de Oude Markt, kijk om me heen en knipper met mijn ogen. Hier is de wereld nog mooi als een Kuifjesalbum. Het is echt waar. Dit is de wereld zoals we hem kenden en nog van daarvoor. Geen overrompelende gotiek waarmee Leuven en Tongeren elkaar de ogen uitsteken, maar simpele mooie gevels van dat typische strenge grijze doornsteen. Een markt bestraat met ronde keien zover het oog reikt. Slechts hier en daar een verloren neonreclame en o wonder, geen blokker, geen CNA, geen gekloonde winkelpassages. Alleen midden op de markt een antieke draaimolen met louter paarden. Doornik, een prachtige naam, maar het is dus eigenlijk Tournai, Torenstad. En die naam maken ze hier meer dan waar. Meer dan een tiental kerken tel ik en de kathedraal heeft maar liefst 5 torens. Ranke Franse torens zijn erbij, zoals de Saint-Nicolas. Maar aan het marktplein staat de Saint-Quentin toch wel erg zwaar en plomp terug te verwijzen naar de donkere middeleeuwen. Je kunt het je bijna niet voorstellen als je dit gemoedelijke marktpleintje ziet, maar Doornik was in de 5e eeuw de hoofdstad van West-Europa. Hier regeerde koning Clodio over zijn Frankische Rijk. Een rijk dat machtiger en machtiger zou worden. Want kennen we niet allemaal Clodio's achterkleinzoon Clovis? De eerste grote Europese heerser na de Romeinen. Die regeerde van de Pyreneeën tot aan de Rijn. En hebben we het allemaal niet geleerd op school dat die heidense Clovis zich liet bekeren tot het christendom? Al 3 eeuwen voor een zekere Wilfried, beter bekend als Bonifatius, in Friesland noodlottig aan zijn einde kwam en de eveneens Engelse Willibrord de Lage Landen bekeerde, was er aan de stadspoorten van Doornik al een zekere Piatus verschenen. Een Italiaanse missionaris die al in de 4e eeuw de eerste bekeerlingen wist te maken. En in 496 liet ook koning Clovis zich hier dopen. Op zachte aandrang weliswaar van zijn katholieke echtgenote Clotilde. Dat gebeurde allemaal hier, in dit stadje Doornik, waar we nu zomers en masse voorbij rijden, omdat we zo nodig die avond nog in Parijs willen zijn. En dat is het ironische van alles. Parijs was in die dagen een dorpje op een eiland in de Seine dat bewoond werd door de stam van de Parigi. Wel een dorpje dat zo hard zou groeien dat Clovis in 508 besloot Doornik aan de Schelde te verlaten en Parijs tot zijn nieuwe hoofdstad te maken. Ik loop helemaal weg te dromen over Clovis die hier geboren is en misschien op deze plek gestaan heeft en naar die prachtige gevels heeft gekeken aan de markt. Als Frederica, een Nederlandse die hier in Doornik al 20 jaar woont en met wie ik door de stad ga wandelen, me uit de droom helpt.
Dat namelijk Clovis hier is geboren en zijn vader, Gilderik, is hier begraven. En van Gilderik heeft men het graf gevonden, het archeologische graf, in een straatje ergens in Doornik. Bij dat graf was een enorme grafschat met onder meer prachtige wapenrustingen uitgewerkt met goud en granaat. Ja. Er waren kleine gouden bijen. En dat was het embleem van Gilderik, van het huis van de Merovingers. Nu, die Gilderik, dus de vader van Clovis, heeft dat embleem in feite doorgegeven aan Napoleon. Want Napoleon heeft ook de bij als embleem genomen.
Groen hoe de vogel mocht, om de vogel voor mij vrijbe. In het ons kruiknen toes, en wil mijn puurtje nest saloes. Groen hoe de vogel mocht, om de vogel voor mij vrijbe. In het ons kruiknen toes, en wil mijn puurtje nest saloes.
Je kunt het je bijna niet voorstellen als je dit gemoedelijke marktpleintje ziet. Maar Doornik was in de 5e eeuw de hoofdstad van West-Europa. Hier regeerde koning Clodio over zijn Frankische Rijk. Een rijk dat machtiger en machtiger zou worden. Want kennen we niet allemaal Clodio's achterkleinzoon Clovis? De eerste grote Europese heerser, na de Romeinen, die regeerde van de Pyreneeën tot aan de Rijn. En hebben we niet allemaal geleerd op school dat die heidense Clovis zich liet bekeren tot het christendom? 3 eeuwen voor een zekere Wilfried, bij ons beter bekend als Bonifatius, in Friesland noodlottig aan zijn einde kwam. En de eveneens Engelse Willibrord de Lage Landen bekeerde, was er aan de stadspoorten van Doornik al een zekere Piatus verschenen. Een Italiaanse missionaris die al in de 4e eeuw de eerste bekeerlingen wist te maken. En in 496 liet ook koning Clovis zich dus dopen, op zachte aandrang van zijn katholieke echtgenote Clotilde. Dat gebeurde allemaal hier, in dit stadje Doornik, waar we nu zomers en masse voorbij rijden, omdat we zo nodig die avond nog in Parijs willen zijn. Ja, en dat is de ironie van het al. Parijs was in die dagen een dorpje op een eilandje in de Seine dat bewoond werd door een stam van de Parijzen. Wel een dorpje dat zo hard zou groeien dat Clovis in 508 besloot Doornik aan de Schelde te verlaten en Parijs aan de Seine tot nieuwe hoofdstad van zijn rijk te maken. Ik loop helemaal weg te dromen over koning Clovis, die hier geboren is en misschien op deze plek gestaan heeft en naar die prachtige gevels heeft gekeken aan de markt, de Vieux Marché, als Frederica, een Nederlandse die hier al 20 jaar woont en met wie ik door de stad wandel, me heel hard uit de droom helpt.
Al die gebouwen die ik hier op de Grote Markt zie, dat zijn allemaal gebouwen uit de Romeinse tijd.
Nee, dat niet, nee. Dat zijn gebouwen van na de Tweede Wereldoorlog hier. Laten we zeggen dat Doornik is gesticht in de Romeinse tijd. En als een soort nederzetting aan de Schelde. Maar in feite liep de stad in de Romeinse tijd tot aan die toren daar. Dat is het Belfort. En daar was de mijlpaal naar Rome. Dus daar hield de stad op. In feite was het plein waar we nu op staan, dat is de Grote Markt, in de Romeinse tijd buiten de stad gelegen. En was in feite ook de soort kruising van heerbanen in die tijd.
Ja.
En de heerbanen die liepen van de kust naar Keulen en van Boulogne naar meer naar het zuiden.
Maar wat ongelooflijk dat al deze gebouwen dus na de Tweede Wereldoorlog gebouwd zijn.
Na 1940 zijn ze hersteld in de oorspronkelijke staat, zover het mogelijk was. En de mensen hebben echt heel goed rekening gehouden met de oude stijlen. Je ziet bijvoorbeeld huizen in Renaissance Flamande, dus Vlaamse Renaissance. In Franse stijl, in barokstijl. Dus dat hebben ze heel goed in stand gehouden.
Al op een 13 hoeven, de baker sloeg ze weg. Al midden hier te poelen, ze dierlijk op ze lef. Just bord, scheer met een bord, scheer dan schuren, geef van kruur, scheer dan net, geef van plakket. Scheer dan zuiver, geef van een stijver, scheer dan rond, geef van een dubbele koestrom.
De mensen kwamen hier naar Doornik getrokken voor genezing van de pest. En daarom is er een kerk verrezen die hier op deze plaats stond met de naam Notre Dame des Malades, Onze Lieve Vrouw der Zieken. En dat is altijd nog het geval. De kathedraal waar we voor staan hier heet Notre Dame des Malades. De mensen kwamen hier in processie de stad rondlopen met reliquieën op de schouders.
En brommers.
Doornik heeft een kathedraal die groter is dan die van Chartres. Groter zelfs dan de Notre-Dame van Parijs. Niet omdat Clovis hier zijn eerste Europese hoofdstad had, maar omdat Doornik eeuwenlang het middelpunt is geweest van een bisdom dat van Zeeuws-Vlaanderen tot in Frankrijk reikte. Met daarin steden als Gent en Brugge, maar ook Rijssel, dat we sinds het echt bij Frankrijk hoort beter kennen als Lille. Daarom heeft Doornik ook geen kerk, maar een kathedraal. En we noemen het geen kathedraal omdat het gebouw zo machtig groot en mooi is, maar omdat het eeuwenlang de moederkerk van een groot bisdom is geweest. Kathedraal komt tenslotte van cathedra. En dat betekent zetel van de bisschop. Dit is dus niet alleen de hoofdstad geweest van die grote koning Clovis. Het is daarna ook nog eens het centrum van de macht geweest van de Rooms-Katholieke Kerk in het zuiden van de Lage Landen. En loop maar van de Oude Markt naar de Place Paul-Émile Janson, naar de uitgang van de kathedraal. Ga daar maar eens staan, kijk omhoog en verbaas je over die vijf puntige torens die de hemel lek lijken te willen prikken. Het is zeker bij wat zwaar weer een bijna beangstigend gezicht. Nergens ter wereld vind je een kathedraal met vijf torens. Loop eens om de kathedraal heen, over de Place de l'Évêché, langs het zijportaal. Kijk weer omhoog. Vijf torens, dit was het centrum van de macht. Hier sidderden de arme zielen die van ketterij werden verdacht en naar Doornik werden gebracht. Zelden zouden zij de stad nog levend verlaten. Met het gebouw zelf dreigt het ook slecht af te lopen. Eerst waren er de bombardementen van de Duitsers en van de geallieerden. Daarna, in 1999, de tornado. Ja, de kathedraal is aan het verzakken. Het is te gevaarlijk geworden voor bezoekers, vertelt Frederica me terwijl we in het machtige bouwwerk staan.
Ja, helaas is dat allemaal op losse schroeven gezet door een tornado in het jaar 1999. Er waren al een paar stabiliteitsproblemen met het koor vooraf. En ze waren juist aangevangen dat op te meten. En op een dag in augustus 1999 raast er dwars door het koor een tornado. Heeft zich weer min of meer in de voeg teruggezet. Maar het grootste probleem dat is dat er gaten onder de fundering zitten. Het is vergelijkbaar met de toren van Pisa, die dus ook met gaten zit. En dus de verzakking gaat allengs door. Ze zijn nu aan het meten en het blijkt dat een van de torens is ook aan het doorzakken.
Dus de hele kathedraal staat.
De hele kathedraal is momenteel volledig voor het publiek gesloten.
Gaan we buiten even verder praten.
Een snijen morgens vroeg was ik opgestaan. In een schoon boomgaardekien zou ik spelen gaan. Daar vond ik drie jonkvrouwen staan. Drie jonkvrouwen waren gedaan. De ene zang voor hun en de andere zang na.
Terwijl de klok van het Belfort 10 uur slaat, zit ik op het terras van Café Centraal achter een kopje koffie te hopen dat de kathedraal vandaag niet in zal storten. Midden op het grote plein staat een stoer bronzen standbeeld het teken voor de aanval te geven. Het is vreemd genoeg geen man, maar een vrouw. Christine de Lalain, de prinses van Épinois, die in 1581 de stad verdedigde tegen de aanvallen van de Spanjaarden. Willem van Oranje had deze heldin kort daarvoor bezocht om een verdedigingstactiek met haar door te spreken. Ik kijk naar de vriendelijke geveltjes die wakker staan te worden in het ochtendzonlicht en probeer het me voor te stellen. De eerste Europese hoofdstad met koning Clovis of Klodovic, zoals die eigenlijk heet. Klodovic, Lodovic, Lodewijk. Inderdaad, alle Franse zonnekoningen hebben zich naar hem vernoemd. Ik kijk op mijn horloge, al bijna 10 uur. Ik was nog van plan te gaan kijken of het waar is wat ze zeggen, dat je in de buurt van Doornik nog steeds hoeven hebt, bijvoorbeeld Ferme Delguy, op weg naar Mont-Saint-Aubert, waar je als je meehelpt op het land te werken, daarna met de hele boerenfamilie spek mag eten uit de pan, Maar ze zien me aankomen met mijn stadskledij. 3 uur te laat. Ik loop naar binnen en vraag Loïc om een croque monsieur.
Als ik in de verte de kerkklokken hoor, dan denk ik om een dorpje in Omenier Pastoren. Dan krijg ik herinneringen om dat vader in het café. Als die begon te zingen, dan zong heel de stem aan mij. Yep. Hoort de klokken laaien, de pastor wordt weer rijk. Hoort de klokken laaien, dan pakt weer geld langs like. Er gaat er hier een trouwen of eentje wordt gedoopt. Of in de grond gedouwen, de familie wordt gestroept. Yeah. Hoort de klokken laaien, de pastor wordt weer rijk. Hoort de klokken laaien, dan pakt weer geld langs like. Er gaat er hier een trouwen of eentje wordt gedoopt. Of in de grond gedouwen, de familie wordt gestroept.
Elke stad heeft er wel minstens één zo'n huis van vertrouwen. Zo'n traditionele zaak die er altijd al lijkt te zijn geweest. In Doornik is dat Patisserie Quenois. De 4e generatie banketbakkers is hier al actief. Alleen al het interieur van de winkel op het stationsplein ziet er nog steeds uit als in de begindagen. Het bestaat uit pasteltinten en Art Nouveau-accenten, zoals geslepen spiegels aan de muren en mozaïektegels bij de deur. Je kunt je taartjes meenemen naar huis of ze opeten aan een van de tafeltjes in de patisserie. Tot de specialiteit van het huis behoren de Doornikse ballon noir, nog altijd gemaakt volgens een recept van een eeuw oud, en de Palais des Dames, boterkoekjes met een glazuurlaagje. Je moet er wel wat bij drinken. Dit is rum. Ik hou van alle vrouwen.
Ik hou van alle vrouwen, mijn hart is veel te groot. Mijn hart is veel te groot. Daar ben ik mee geboren, daar ga ik ook mee dood. Daar ga ik ook mee dood. Ik hou van alle vrouwen, dat is een groot verdriet. Ja, dat is een groot verdriet. Met één kan ik maar trouwen en daarom trouw ik niet. En daarom trouw ik niet. Ik hou van alle ogen, ik kijk er geren in. Ik kijk er geren in. Hoe meer ik word bedrogen, hoe meer ik ze bemin. Hoe meer ik ze bemin. Ik hou van heel het leven om mijn vrouw. Het leven om mijn vrouw. Om ieder wat te geven, ben ik ze alle trouw. Ben ik ze alle trouw. Ik hou van alle vrouwen, mijn hart is veel te groot. Mijn hart is veel te groot. Daar ben ik mee geboren, daar ga ik ook mee dood. Daar ga ik ook mee dood.
Via Mons, oftewel Bergen, naar het oosten rijdt. Dan kom je in La Louvière, de hoofdstad van de Borinage. Maar niet alleen van de Borinage, ook van het surrealisme. In 1935 vond in La Louvière een tentoonstelling plaats waarbij Arp, Dali, Ernst, Klee, Magritte en Tanguy allemaal tegelijkertijd in La Louvière waren.
Ze gaven hier een surrealistisch tijdschrift uit, Rupture. En zelfs de paus van de surrealisten, André Breton, verscheen hier op de vergaderingen in de Cave Liégeois. La Louvière is ook sinds 1840 verbonden met de Luxemburgse keramiekfamilie Boch, die in 1841 een oude pottenbakkerij kocht waaruit het wereldberoemde Villeroy en Boch zou groeien. Met name Anna Boch, die in La Louvière woonde, verzamelde veel kunst en is de enige mens ter wereld die een schilderij van Vincent van Gogh heeft gekocht tijdens zijn leven. Het was ook het enige schilderij waar hij ooit geld voor heeft gekregen. Hulde dus aan Anna Boch, want nu betalen we allemaal graag miljoenen voor zo'n schilderij. Maar zij kocht er een toen mensen er hun kippenhok nog niet mee dicht wilden timmeren. Hoewel de firma Royal Boch in 1996 tot hofleverancier werd uitgeroepen, zit de aardewerkfabriek de laatste jaren aardig in de problemen. Financiële problemen. Gelukkig kon sluiting voorkomen worden doordat de Brusselse zakenman Patrick de Meijer het bedrijf heeft overgenomen. De familie Boch zelf is er nu dus uitgestapt. En wij stappen even niet uit, want La Louvière wordt uitsluitend bevolkt door wolven en wolvinnen. Zo wil althans de legende het. Zo dadelijk zo'n lokale legende van een weerwolf.
Om jag är mijn huid. Ingen is aan het verringen, maar man weet, jag älskar ju bara och blågas av mer. Utan ett straff och utan en skuld, bara ett jag minns är att varje timme finns. Innan denna dag jag såg mig som ett lamm och så vill jag vara och så vill jag bli. När jag vill titta lika, att det ska ge vika. Och nu uppstiger solen och varje timme flyr.
Dat was de Finse groep Heningarna met Vargtimmen, wat zoveel betekent als Uur van de Wolf. Op Koningendag had een familie in Morage, een boerendorp in de buurt van La Louvière, geen brandewijn meer. De knecht durfde niet meer naar het dorp te gaan, want het was al duister. De koewachter, een dappere kerel, bood aan om in zijn plaats te gaan. Voor alle zekerheid nam hij een mestvork mee. De knecht besloot de koewachter eens goed te stuipen op het lijf te jagen. Hij trok een koevel aan en ging in een gat van de haag zitten. Toen de koewachter op de terugweg een angstaanjagend geluid hoorde, sloeg hij met de mestvork naar de haag van waar het geluid kwam. Hij sloeg de knecht morsdood. Thuisgekomen vertelde de koewachter dat hij een weerwolf had doodgeslagen. "Dat moet de knecht zijn geweest," zei de boer. En samen gingen ze met een lantaarn kijken. Ze probeerden het koevel van de dode knecht te trekken. Maar dat lukte niet. Hij was geen echte mens meer. De koewachter werd dan ook niet gestraft. Op de plaats waar de knecht is gestorven, heeft men een groot kruis gezet, dat het Duivelskruis wordt genoemd.
I feel so tired. Storm belts outside.
Yeah.
Als je van La Louvière binnendoor richting Brussel rijdt, dan kom je in Nijvel terecht. Een bekende naam, inderdaad, vanwege de bende van Nijvel. Toen de Dinantse wapenhandelaar Joseph Cartaille op zaterdag 13 maart 1982 twee mannen had zien wegvluchten uit zijn winkel aan de Rue Adolphe Sax en later een jachtgeweer kaliber 10 miste, had hij er geen flauw benul van dat de daders deel uitmaakten van wat later de bekendste criminele organisatie in de Belgische misdaadgeschiedenis zou worden. Tussen 1982 en 1985 zou de bende van Nijvel een bloedig spoor door België trekken. In totaal lieten bij overvallen op supermarkten van Delhaize 28 mensen het leven en vielen er meer dan 40 gewonden. Ze vermoorden zonder enige emotie getuigen, of dat nou mannen, vrouwen of kinderen waren, en schoten zonder aarzeling agenten dood. De gangsters twijfelden ook geen moment om op bijna militaire wijze politiewagens in de val te lokken. 7 onderzoeksrechters, 12 archiefkasten gevuld met bijna 2 miljoen pagina's en een hele hoop aanwijzingen later staan de onderzoekers nog steeds nergens. 25 jaar na de allereerste overval van de bende van Nijvel is er nog steeds niemand veroordeeld voor deze gruwelijke misdrijven. De onderzoekers zullen de daders en de organisatoren van de misdaden nooit vinden, want ze breken op hoger niveau toch hun tanden, zei ex-rijkswachter en bendehoofdman Madani Bouhouch. Verdachte Michel Cocu kon onmogelijk de naam van een van zijn gezellen noemen, omdat die de machtigste man van België zou zijn volgens hem. De bende van Nijvel zou belangrijke Belgen, waaronder toenmalig prins Albert, chanteren met een opgenomen video van seksfeesten die de roze balletten werden genoemd. De onderzoekers hebben nog tot 9 november 2015. Dan zal het dossier onherroepelijk verjaard zijn.
Schooier, waar ga jij naartoe, waar de wind mij draagt? Schooieren is er mijn levenslust, schooieren geeft er mijn zielerust. Schooieren hier, schooieren daar, altijd doorzwerven en schooieren maar. En schooier, heb jij dan geen lief? Mijn lief is overal. Want liefde, dat is er een zwerversgoed, dat de schooier zich schooien veroveren moet. Mijn liefje zit hier, mijn liefje zit daar, dat heb ik in ieder stadje klaar. En schooier, heb jij dan geen God? Mijn God is overal. Want een schooier ziet meer dan een ander ziet. Fatsoenlijke mensen die zien hem zo niet. Hij kijkt door de zon, hij spreekt door de wind. Geen plek waar de schooier zijn God niet vindt. En schooier, heb jij dan geen vriend? Vrienden bij de vleet. Maar één ding ontbreekt er den schooiersman: een arm waar hij veilig in sterven kan. Een snik bij zijn sponde, een traan op zijn kist. Dat is er een ding dat de schooier mist.
We gaan maar even Brussel niet in, want het gaat te veel tijd kosten. Maar als we Brussel in zouden gaan, dan zouden we zeker iets gaan drinken in de kroeg waar Jacques Brel graag kwam. À la mort subite, wat een tamelijk macabere naam is, want het betekent in de plotselinge dood. Er is overigens ook een tamelijk zwaar bier dat mort subite heet. Natuurlijk zouden we even naar de Grote Markt gaan en gaan kijken bij het Muziekinstrumentenmuseum. Al was het maar omdat het gebouw van 4 etages een soort van muziekdoos in Art Nouveau-stijl is. Zaterdags of zondags oesters eten op het Sint-Katelijnenplein, het grootste openluchtrestaurant van het land, is ook een unieke belevenis. Op een steenworp afstand van het Europees Parlement ligt de Matongewijk, ook wel Klein Zaïre genoemd, waar veel Afrikanen en Aziaten wonen en waar je na een wandeling door de wijk het gevoel hebt een hele wereldreis te hebben gemaakt. En natuurlijk wil je het manneke even gezien hebben, Nou, die gaan we zo even bezoeken. Maar eerst muziek vanuit de Rue des Bouchers. Dit is Johan Verminne. Brussel ontstond in 979 toen Karel van Lotharingen een vesting bouwde op een eilandje in de Zenne, een riviertje dat tegenwoordig niet meer bevaarbaar is. Hij wilde die vesting om zijn land te kunnen beschermen tegen de Fransen. Dat is niet gelukt, want tegenwoordig spreekt iedereen de Frans, hoewel de stad niet de hoofdstad van Wallonië, maar wel van Vlaanderen is, met een koninklijke bovenstad en een vrolijke toeristische binnenstad. Meer dan een kwart van de inwoners bestaat uit niet-Belgen in deze stad van NAVO en Europese Unie. De oudste burger van Brussel is een vrijpostig ventje dat al eeuwenlang zonder gêne staat te wateren op de hoek van de Schoofstraat. Niemand weet hoe oud Manneke Pis werkelijk is. In 1452 wordt het beeldje beschreven als de stenen bekroning van een fontein. En in 1584 gaan de Antwerpenaren ermee aan de haal. Ten slotte heerste er in die tijd grote rivaliteit tussen de twee steden. Maar de Brusselaars weten hun beeld terug te halen en gieten het in brons. De gewoonte om Manneke Pis jaarlijks een kledingstuk te schenken stamt uit 1698. Er hebben in Brussel altijd verhalen eronder gedaan over het hoe en waarom van het manneke. Zo zouden in het jaar 713 een stadsmagistraat en zijn vrouw zo vurig naar een kind hebben verlangd dat God hun wens verhoorde. Uit dankbaarheid trok de vader ermee naar het dorp Hamme om het daardoor Sint Goedele te laten dopen. Maar toen hij haar eenmaal zag, werd hij zo verliefd op haar dat zij voortijdig in een zuil verdween. Het ongedoopte jongetje groeide op voor Galgarat. Als hij op zijn 15e schaamteloos tegen een kerkdeur pist, roept de koster: "Pis maar, ventje, en doe het tot in der eeuwigheid." Na dagen van vertwijfeld zoeken vindt de vader zijn zoon, die helemaal versteend is en niet meer kan ophouden met water. De vader is ontroostbaar als hij van de koster te horen krijgt dat dit de straf is van Sint Goedele.
De man die een eik in beurste, zijn kant is veel te smal. De man eindelijke bienen, ja, de man is niemendal. Het mannelijk orgasme is al ik verdag het kwam. Maar de vrouwen komen kleer, mee je wat meer tamtam. De man is minderwaardig, aardig, aardig. De man is minderwaardig, minderwaardig is de man. De vrouwen kopen kinderen, dat is niks voor de man. Maar de mannen kunnen niks dat een vrouw ook niet kan. Een vrouw in haar bloed, dat is een monument. Maar de vent in zijn peuren is en blijft een bloed en vent. De man is minderwaardig, aardig, aardig. De man is minderwaardig, minderwaardig is de man. De man dat is de jager, dat doet de overal. Maar de vrouw die spat de netten en de man loopt in de val. De man die laat de wereld is aan de schiene stoef. En al de grote leiders liggen thuis ook door de sloef. De man is minderwaardig, aardig, aardig. De man is minderwaardig, minderwaardig is de man. De man die een uit de speren, de man die een uit de kracht. Maar hier zat hem getrouwd, die zei de vrouw hem in haar macht. De man die denkt hem altijd al, de vrouw gedomineerd. Het wordt door hem hoog en taart en al de man emancipeert. De man is minderwaardig, aardig, aardig. De man is minderwaardig, minderwaardig is de man. De man is minderwaardig, aardig, aardig. De man is minderwaardig, minderwaardig is de man. De man is minderwaardig, aardig, aardig. De man is minderwaardig, minderwaardig is de man. De man is minderwaardig, aardig, aardig. De man is minderwaardig, minderwaardig is de man. De man is minderwaardig, aardig, aardig. De man is.
Goedemorgen. Welkom bij De Nachtrijder, waarin we een reis door België maken op zoek naar verlichte vensters en volksverhalen. We zijn Brussel weer uitgereden in noordoostelijke richting en komen dan vlakbij Tienen in een streek terecht waar het wemelt van de sagen en legendes. Hoegaarde, Bierbeek, Scherpenheuvel, Hakendover. Hakendover moet vroeger een belangrijke Romeinse nederzetting zijn geweest, want er zijn 3 grafheuvels gevonden. Daarnaast ligt het precies op de taalgrens en is het al sinds de middeleeuwen een bedevaartsoord. In tegenstelling tot nieuwere bedevaartsplaatsen als Loegt en Scherpenheuvel, die pas in de tijd van de contra-reformatie of met de herleving van de volksdevotie in de 19e eeuw zijn ontstaan. Aan de kerk in Hakendover is een legende verbonden. Op het einde van de 7e eeuw besloten 3 maagden in Hakendover een kerk te bouwen voor God. Maar het schoot niet erg op met de bouw. Wat ze overdag hadden opgebouwd, dat werd in de nachtelijke uren op de een of andere manier weer afgebroken. Ten einde raad vroegen de maagden raad aan God. Toen kwam er een engel langs en die zei: "De plaats waar jullie de kerk bouwen, die is niet goed. Ik zal wijzen waar God zijn kerk gebouwd wil zien." Dat was Hartje Winter, maar ondanks de sneeuw stond de plaats in volle bloei. In een hagedoornboom zat, nog steeds volgens de legende, een vogel met een brief van God in zijn bek. God mailde toen nog niet. "Op deze plaats wil ik mijn kerk bouwen." De 3 maagden wierven 12 arbeiders aan. Maar elke dag zagen ze er 13 aan het werk gaan. En toch kwamen maar 12 mannen elke keer hun loonzakje ophalen. Wie was toch die 13e arbeider die zo trouw kwam helpen op de bouwwerf? Toen de kerk klaar was, wilden bisschoppen de kerk wijden, ondanks het feit dat ze reeds door de goddelijke zaligmaker zelf gewijd was, die eraan had meegebouwd tenslotte. Die bisschoppen werden bestraft voor hun ongeloof. Eén werd verlamd, de andere blind. Pas toen ze berouw toonden, zoals we allemaal weten, een behoorlijke klus voor een geestelijke. Pas toen werd hun gezondheid hersteld.
tjaar.